Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En dat blijven wij doen, ook in deze periode waar paus Leo XIV geniet van zijn vakantie. Zoals u weet is de Heilige Vader afgereisd naar Castel Gandolfo in het begin van deze maand. En zal hij er ook nog verblijven tot het einde van juli. 30 juli was het de datum die werd doorgegeven. En zullen wij op deze wijze ook de vakantieperiode van de paus een beetje opvolgen, in de mate van het mogelijke natuurlijk. U hoorde ook al in een vorige aflevering van Radio Vaticaan dat de paus zeker niet stil zit. En dat is ook nog steeds het geval. Hij heeft verschillende audiënties verleend in de afgelopen dagen. Daar gaan we ook even blijven bij stilstaan. En daarna zullen we twee gelegenheden krijgen om te luisteren naar de woorden van de paus, meer bepaald tijdens een eucharistie die werd opgedragen op de 15e zondag door het jaar in de pauselijke parochie van de heilige Thomas van Villanova in Castel Gandolfo. En een moment dat we ook mochten beleven op Radio Maria, namelijk diezelfde zondag wanneer de heilige vader verscheen aan de toegangspoort van Castel Gandolfo om samen met de verzamelde menigte het Angelus te bidden. En dat hebben wij natuurlijk ook zelf mogen meemaken tijdens Radio Vaticaan Live. We gaan eerst dus binnen in het pauselijke paleis van Castel Gandolfo om te kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader onder meer verschillende groepen deelnemers aan de algemene, de generale kapitels van verschillende religieuze instituties ontvangen in Castel Gandolfo. Het gaat daarbij over de Pontificio Instituto Missione Estere, de Maestre Pie Filippini, de Maestre Pie Venerini, de Figli della Chiesa, Salesiani Oblate del Sacro Cuore, de Suore Francescane Angeline, Istituto Oblate di Gesù e Maria, en de Figli di Maria Religiose delle Scuole Pie. Deze werden allemaal ontvangen door de Heilige Vader, een hele groep van religieuzen dus. Dat was op zaterdag 12 juli, dus zo keren we even wat verder terug in de tijd. En natuurlijk, heel veel audiënties zijn er niet geweest, maar wel nog eentje op donderdag 17 juli, 2 om correct te zijn. Hij heeft Monsignor Giordano Piccinotti ontvangen. Hij is de voorzitter, de president, van de administratie van het patrimonium van de Heilige Stoel. En ook de deelnemers aan de pelgrimstocht die ondernomen wordt, een ecumenische pelgrimstocht, door orthodoxen en katholieken afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. Dat wat betreft de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En zo zien we dus dat hij blijft, ook tijdens de vakantie, zich inzetten en blijft een stukje doorwerken ook. Op zondag 13 juli om 10 uur werd de heilige mis gecelebreerd door de paus in de pauselijke parochie van de heilige Thomas van Villanova in Castel Gandolfo. Dat was de 15e zondag door het jaar. We gaan luisteren naar de homilie die de heilige vader op dat moment heeft uitgesproken.
Fratelli e sorelle, condivido con voi la gioia di celebrare questa Eucaristia. Desidero salutare tutti i presenti, la comunità parrocchiale.
Dierbare broeders en zusters, ik deel met u de vreugde van het vieren van deze Eucharistie en wil alle aanwezigen groeten, de parochiegemeenschap, de priesters, de bisschop van het bisdom en de burgerlijke en militaire autoriteiten. Het evangelie van deze zondag is een van de mooiste, meest tot de verbeelding sprekende parabels van Jezus. We kennen allemaal de parabel van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal blijft ons vandaag uitdagen. Het daagt ons leven uit. Het schudt de rust van ons slaperige of verstrooide geweten door elkaar en provoceert ons tegen het risico van een inschikkelijk geloof, gevestigd in de uiterlijke naleving van de wet, maar niet in staat om te voelen en te handelen met hetzelfde barmhartige hart van God. Mededogen, medelijden is in feite de kern van de parabel. En hoewel het waar is dat het in het evangelie wordt beschreven door de handelingen van de Samaritaan, is het eerste waar de passage de nadruk op legt zijn blik. In feite staat er over de priester en de leviet tegenover een gewonde man die langs de kant van de weg staat, licht nadat hij op rovers is gestuit, hij zag hem en ging aan hem voorbij. Over de Samaritaan daarentegen zegt het evangelie, hij zag hem en had medelijden met hem. Dierbare broeders en zusters, kijken maakt het verschil, omdat het uitdrukt wat er in ons hart leeft. Je kan zien en voorbijgaan. Of zien en medelijden voelen. Er is een uiterlijk, afgeleid en haastige manier van kijken, een kijken terwijl je doet alsof je het niet ziet, dat wil zeggen, zonder je te laten raken, zonder je te laten uitdagen door de situatie. En er is een zien, aan de andere kant, met de ogen van het hart, met een diepere blik, met een empathie die ons doet binnengaan in de situatie van de ander, ons innerlijk laat deelnemen, ons raakt, ons choqueert, ons leven en onze verantwoordelijkheid erin in vraag stelt. De eerste blik waarover de parabel ons wil aanspreken is die van God naar ons, opdat ook wij zouden leren om zijn ogen vol liefde en mededogen naar elkaar te hebben, op deze wijze naar elkaar te kijken. De barmhartige Samaritaan is in feite in de eerste plaats een beeld van Jezus, de eeuwige Zoon, die de Vader de geschiedenis instuurde, juist omdat hij de mensheid aankeek zonder eraan voorbij te gaan, met ogen, met een hart, met ingewanden van ontroering en mededogen. Net als de man in het evangelie die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho, daalde de mensheid af in de afgronden van de dood en moet zij ook vandaag nog vaak afrekenen met de duisternis van het kwaad, met lijden, met armoede, met de absurditeit van de dood. Maar God heeft ons met ontferming bekeken, heeft ons zelf de weg willen wijzen, is onder ons gekomen en is in Jezus, de barmhartige Samaritaan, gekomen om onze wonden te helen, door ons te overgieten met de olie van zijn liefde en barmhartigheid. Paus Franciscus heeft ons er vaak aan herinnerd dat God barmhartigheid en medelijden is en heeft verklaard dat Jezus het medelijden van de Vader met ons is. Hij is de barmhartige Samaritaan die naar ons toekwam. Hij, zo zegt de heilige Augustinus, wilde zich onze naaste noemen. In feite maakte de Heer Jezus Christus duidelijk dat Hij het zelf was die die halfdode man hielp die langs de kant van de weg lag, slecht behandeld en verlaten door de rovers. We begrijpen dus waarom de parabel ook ieder van ons uitdaagt, omdat Christus de manifestatie is van een barmhartige God, betekent geloven in Hem en Hem volgen als zijn leerlingen, dat we onszelf moeten toestaan omgevormd te worden, zodat ook wij dezelfde gevoelens kunnen hebben als Hij. Een hart dat bewogen is, een blik die ziet en niet voorbij gaat, twee handen die de wonden verzorgen en verzachten, sterke schouders die de last op zich nemen van hen die in nood verkeren. De eerste lezing van vandaag, die ons laat luisteren naar de woorden van Mozes, vertelt ons dat het gehoorzamen van de geboden van de Heer en het zich bekeren tot Hem niet betekent dat we meer uiterlijke daden moeten stellen, maar dat het er veel eer om gaat terug te keren naar het eigen hart, om te ontdekken dat God daar de wet van de liefde heeft geschreven. Wanneer we in het diepste van ons leven ontdekken dat Christus, als de barmhartige Samaritaan ons bemint, voor ons zorgt, worden ook wij aangespoord om op dezelfde wijze lief te hebben en barmhartig te worden zoals Hij. Genezen en bemind door Christus worden ook wij tekenen van zijn liefde en mededogen in de wereld. Broeders en zusters, vandaag hebben we deze revolutie van liefde nodig. Vandaag is de weg die van Jeruzalem naar Jericho loopt, een stad die onder de zeespiegel ligt, de weg die wordt afgelegd door al diegenen die wegzinken in het kwaad, in lijden en in armoede. Het is de weg van zoveel mensen die gebukt gaan onder moeilijkheden of gewond raken door de omstandigheden van het leven. Het is de weg van al diegenen die naar beneden zinken tot op het punt van verdwalen en het dieptepunt bereiken. En het is de weg van zoveel volkeren die beroofd en geplunderd zijn, slachtoffers van onderdrukkende politieke systemen, van een economie die hen in armoede dwingt, van oorlog die hun dromen en hun leven vernietigt. En wat doen wij? Kijken we en gaan we verder? Of laten wij ons hart doordringen, zoals de Samaritaan? Soms nemen we er genoegen mee om alleen maar onze plicht te doen, of beschouwen we alleen diegene als onze naaste, degene die denken zoals wij, die onze nationaliteit of religie delen. Maar Jezus keert het perspectief om door ons een Samaritaan voor te stellen, een vreemdeling, een ketter, die een naaste wordt van de gewonde. En Hij vraagt ons hetzelfde te doen. De Samaritaan, zo schreef Benedictus de XVI, vraagt niet hoe ver zijn solidariteitsplichten gaan of zelfs welke verdiensten nodig zijn voor het eeuwig leven. Er gebeurt iets anders. Zijn hart is gebroken. Als de vraag was geweest, is de Samaritaan ook mijn naaste, dan zou het antwoord in de gegeven situatie een nogal scherp nee zijn geweest. Maar hier draait Jezus de vraag om. De Samaritaan, de vreemdeling, maakt zichzelf tot mijn naaste en laat mij zien dat ik vanuit mezelf moet leren om mijn naaste te zijn en dat ik het antwoord reeds in mij draag. Ik moet een mens worden dat bemint. Een mens wiens hart open staat om zich te laten verontrusten door de nood van de ander. Zien zonder voorbij te gaan. Stoppen met ons drukke rennen. Mijn hart laten breken door het leven van de ander, wie hij of zij ook is, met zijn of haar noden en lijden. Dit maakt ons dicht bij elkaar, genereert ware vriendschap en broederschap, haalt muren en hekken neer. En de liefde maakt uiteindelijk plaats, wordt sterker dan het kwaad en de dood. Dierbaren, laten wij kijken naar Christus, de barmhartige Samaritaan, en vandaag opnieuw luisteren naar zijn stem die aan ieder van ons zegt: ga heen en doe hetzelfde.
Carissimi, guardiamo a Cristo buon Samaritano e ascoltiamo ancora oggi la sua voce che dice a ciascuno di noi: va e anche tu fa così.
De woorden van Paus Leo XIV tijdens de Eucharistie die werd opgedragen in de pauselijke parochie van Castel Gandolfo. Diezelfde dag, iets na 12 uur, kwam Paus Leo XIV tot aan de poort, de toegangspoort van Castel Gandolfo. U moet zich dat een beetje voorstellen. Het is eigenlijk een oorspronkelijk Romeinse villa die omgebouwd is enzovoort. Een residentie, maar die dus eigenlijk met de toegangspoort onmiddellijk, van zodra je buiten de poort komt, sta je op het plein van Castel Gandolfo. Te midden van het gewone leven van de mensen, de inwoners van Castel Gandolfo. Het was een verzameling van mensen, een echte massa, die zich daar had verzameld, op dat plein, om toch maar dat moment te kunnen meemaken. Om een glimp op te vangen van de paus, om hem even te kunnen horen en misschien even naar hem te kunnen zwaaien, om te laten weten: we zijn er, we bidden voor u, we bidden samen met u en we houden van u. Het is echt een uitdrukking van liefde om als gelovige naar bijvoorbeeld zulke momenten gaan, het Angelus of een generale audiëntie, wanneer die plaatsvindt. Wel, dat zien we zeer zeker ook deze keer, nu Paus Leo XIV in Castel Gandolfo verblijft. We gaan luisteren naar de woorden die de paus heeft uitgesproken bij wijze van meditatie tijdens het Angelus van die zondag. En dat was uiteraard ook een moment dat u dus reeds kon beluisteren en beleven via Radio Vaticaan Live.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dierbare broeders en zusters, een gezegende zondag. Het evangelie van vandaag begint met een prachtige vraag aan Jezus. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Deze woorden drukken een voortdurend verlangen in ons leven uit. Het verlangen naar verlossing, dat wil zeggen naar een bestaan zonder mislukking, kwaad en dood. Waar het menselijk hart op hoopt, wordt beschreven als een goed dat geërfd moet worden. Het is geen kwestie van het met geweld te veroveren, nog van er als een dienaar om te bedelen, nog van het te verkrijgen door een contract. Het eeuwige leven dat enkel door God kan gegeven worden, wordt als een erfenis aan de mens doorgegeven, zoals van vader op zoon. Daarom antwoordt Jezus op onze vraag dat men zijn wil moet aanvaarden om Gods geschenk te ontvangen. Zoals in de wet staat: gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en uw naaste als uzelf. Door dit te doen, komen wij overeen met de liefde van de Vader. Gods wil is in feite die levenswet die God in de eerste plaats tegenover ons in praktijk brengt, door ons met heel zijn hart te beminnen in zijn Zoon Jezus. Broeders en zusters, laten wij naar hem kijken. Jezus is de openbaring van de ware liefde voor God en voor de mens. Liefde die geeft en niet bezit. Liefde die vergeeft en niet eist. liefde die helpt en nooit in de steek laat. In Christus heeft God zichzelf tot naaste gemaakt van iedere man en vrouw. Daarom kan en moet ieder van ons de naaste worden van hen die wij onderweg ontmoeten. Naar het voorbeeld van Jezus, redder van de wereld. Zijn ook wij geroepen om troost en hoop te brengen, vooral aan hen die ontmoedigd en teleurgesteld zijn.
Specialmente a chi è scoraggiato e deluso.
Om eeuwig te leven moet u dus niet de dood bedriegen, maar het leven dienen. Dat wil zeggen, zorgen voor het bestaan van anderen in de tijd die we delen. Dit is de allerhoogste wet die voor elke sociale regel komt en er betekenis aan geeft. Laten wij de Maagd Maria, moeder van barmhartigheid, vragen ons te helpen Gods wil in ons hart te verwelkomen, die altijd de wil van liefde en verlossing is, om elke dag stichters van de vrede te zijn. Aldus paus Leo. Zo mochten we dus in twee gelegenheden al luisteren naar de Heilige Vader. Opvallende aanwezigen tijdens dat moment van het Angelus waren een 100-tal carabinieri, dus politieagenten, die in opleiding zijn. De recruten, zeg maar, van de carabinieri die in grote getale naar Castel Gandolfo waren gekomen om deze audiëntie bij te wonen. De Heilige Vader heeft ook de Eucharistie gecelebreerd samen met de carabinieri van Castel Gandolfo en hij bezocht op het einde van de Heilige Mis het Clarissenklooster in Albano, dat toegewijd is aan de onbevlekte ontvangenis. We gaan luisteren naar een vertaling van de homilie die de Heilige Vader toen heeft gegeven. Helaas, er is geen audio van beschikbaar, maar we willen u wel de inhoud van de homilie laten geworden. Dierbare broeders en zusters, het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord, geeft ons de authentieke christelijke betekenis van deze twee woorden, broeder en zuster. Het zijn namen van relaties die we in de liturgie vaak herhalen als begroeting, als teken van nabijheid en genegenheid. Jezus, de enige geboren Zoon van God, legt hun betekenis uit in relatie tot hemzelf en zijn Vader en onthult een band die sterker is dan bloed, omdat het ons allen aangaat en elke man en vrouw verenigt. Wij zijn inderdaad allemaal broeders en zusters van Jezus. Als we Gods wil doen, dat wil zeggen, als we elkaar lief hebben, zoals God ons heeft lief gehad. Elke relatie die God leeft, in zichzelf en voor ons, wordt zo een geschenk. Als zijn enige zoon onze broeder wordt, wordt zijn Vader onze Vader. En komt de Heilige Geest, die de Vader en de Zoon verenigt, in onze harten wonen. Gods liefde is zo groot, dat Jezus zelfs zijn moeder niet voor zichzelf houdt en Maria in het uur van het kruis overgeeft als onze moeder. Alleen wie leeft vanuit zo'n volledige toewijding kan zeggen, wie de wil van mijn Vader in de hemelen doet, die is voor mij broeder en zuster en moeder. Deze woorden doen ons in het bijzonder beseffen dat Maria, de moeder van Jezus, wordt omdat ze met liefde naar het woord van God luistert, het in haar hart opneemt en het trouw beleeft. In zijn commentaar op de evangeliepassage, die nu in herinnering is gebracht, schreef de heilige Augustinus dan ook dat het waardevoller is voor Maria om de discipel van Christus te zijn geweest dan de moeder van Christus. Inderdaad, Maria was gezegend, want ze hoorde het woord van God en bracht het in praktijk. De betekenis van Maria's leven ligt besloten in haar trouw aan het woord dat ze van God ontving. Het woord van leven dat zij ontving in haar schoot droeg en aan de wereld schonk. Dierbaren, onlangs vierden we de verjaardag van de proclamatie van de trouwbemaagde Virgo Fidelis als patrones van de Carabinieri. Het was precies vanuit Castel Gandolfo dat mijn eerbiedwaardige voorganger, Paus Pius XII, in 1949 dit prachtige voorstel van het algemeen commando van de eenheid aanvaarde. Na de tragedie van de oorlog, in een periode van morele en materiële wederopbouw, werd Maria's trouw aan God op deze wijze een model voor de trouw van elke carabiniere aan het vaderland en het Italiaanse volk. Deze deugd drukte de toewijding, de zuiverheid en standvastige inzet voor het algemeen welzijn uit, die de carabinieri beschermen door de openbare veiligheid te garanderen en de rechten van iedereen te verdedigen, vooral diegenen die zich in gevaarlijke omstandigheden bevinden. Ik spreek daarom mijn diepe dankbaarheid uit voor de nobele en veel eisende dienst die de carabinieri bewijzen aan Italië en zijn burgers, maar ook aan de Heilige Stoel en de gelovigen die Rome bezoeken. Ik denk maar in het bijzonder aan de vele pelgrims tijdens dit jubeljaar. De toewijding aan de trouwe maagd weerspiegelt ook het motto van de carabinieri, Ne securi fedele, dat het plichtsbesef en de zelfverloochening van elke lid van de strijdkrachten uitdrukt, zelfs tot op het punt van zelfopoffering. Daarom bedank ik de aanwezige autoriteiten, zowel civiele als militaire, voor wat jullie doen bij het uitvoeren van jullie taken. Geef niet toe aan de verleiding om te denken dat het kwaad kan winnen als je geconfronteerd wordt met onrecht dat de sociale orde verwondt. Vooral in deze tijd van oorlog en geweld, blijf trouw aan jullie eed. Als dienaren van de staat, reageer op criminaliteit met de kracht van de wet en eerlijkheid. En zo zullen de carabinieri, de benemerita, altijd de achting van het Italiaanse volk verdienen. In deze Eucharistie, terwijl we de passie, dood en verrijzenis van de Heer vieren, is het juist en gepast om de carabinieri te gedenken die hun leven gaven in de uitoefening van hun plicht. Ik vertrouw u als voorbeeld salvo d'acquisto toe, gouden medaille voor militaire moed, wiens zaak voor zaligverklaring bezig is. Mogen de Virgo Fidelis bij jullie elke missie vergezellen en liefdevol waken over ieder van jullie, jullie families en jullie werk. Aldus Paus Leo XIV. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader natuurlijk het Angelus bidden. En dan komen we nog even bij u terug, want dan willen we graag nog de audio meegeven, of althans de vertaling ervan, van de videoboodschap die de paus stuurde ter gelegenheid van de wedstrijd van het hart 2025, die plaatsvond in het Gran Sasso d'Italia, Italo Acconcia Stadion in L'Aquila. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En laten we dat zeer zeker ook heel in het bijzonder doen voor alle carabinieri, alle mensen die in de veiligheid en veiligheidsorde handhaving betrokken zijn. Ze zullen ongetwijfeld ons gebed kunnen gebruiken. Laten we hen toevertrouwen aan de Heer. Ook uit dankbaarheid voor hun dienstbaarheid aan het volk. Bidden wij samen met Paus Leo XIV het Angelus.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we dus nog even luisteren naar de boodschap die Paus Leo XIV stuurde naar de deelnemers aan de wedstrijd van het hart 2025, die plaatsvond in het Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia Stadion in L'Aquila. Dierbare vrienden die de wedstrijd van het hart spelen of bijwonen, deze ontmoeting van jullie brengt mij ertoe om enkele gedachten te delen. Te beginnen met de betekenis van de woorden die het definiëren. Wedstrijd en hart. Wedstrijd betekent in dit geval ontmoeting. Een ontmoeting waarbij zelfs tegenstanders een zaak vinden die hen verenigt. Dit jaar in het bijzonder die van kinderen die om hulp vragen, van kinderen die vanuit oorlogsgebieden naar Italië komen en aan wie een project van het Bambino Gesù ziekenhuis en Stichting en Caritas Italië gastvrijheid biedt. Het lijkt steeds moeilijker, bijna onmogelijk, om hiervoor luisterruimtes te vinden. Maar er schiet me een ander spel te binnen, het spel dat wordt verteld in een film, Joyeux Noël, en in een lied van Paul McCartney, dat op 25 december 1914 werd gespeeld door enkele soldaten, Duitse, Franse en Engelse, tijdens de zogenaamde kerstvaste periode in de buurt van de stad Ypres in België. Het is nog steeds mogelijk. Het is altijd mogelijk om elkaar te ontmoeten. Zelfs in een tijd van verdeeldheid, bommen en oorlogen. Het is noodzakelijk om de mogelijkheden daartoe te creëren. De verdeeldheid uitdagen en erkennen dat dit de grootste uitdaging is, elkaar ontmoeten. Samen bijdragen aan een goed doel. Gebroken harten van onszelf en van anderen opnieuw tot eenheid brengen. Erkennen dat we in Gods hart één zijn en dat het hart de plaats is van ontmoeting met God en met anderen. Wedstrijd en hart worden zo twee woorden om samen te voegen. En het is ook leuk dat dit gebeurt tijdens een liefdadigheidsevenement dat zowel sportief is als op televisie wordt uitgezonden. En dat geld inzamelt voor leven, voor genezing, niet voor vernietiging en voor dood. Sport, wanneer het goed wordt ervaren door degenen die het beoefenen en degenen die het toejuichen, heeft deze grootheid dat het confrontatie omzet in ontmoeting, verdeeldheid in inclusie, eenzaamheid in gemeenschap. En de televisie kan ons opnieuw laten ontdekken hoe wij naar elkaar moeten kijken, met liefde in plaats van haat. Het is ook veelzeggend dat er vandaag twee teams spelen, één van politici en één van zangers. En het vertelt ons dat politiek kan verenigen in plaats van verdelen, als het geen genoegen neemt met propaganda die zich voedt met het creëren van vijanden, maar zich bezighoudt met de moeilijke, noodzakelijke kunst van confrontatie die het algemeen belang nastreeft. En het herinnert ons er ook aan hoe muziek onze woorden en herinneringen verrijkt met betekenis, al sinds we als kinderen begonnen te spreken en te herinneren. Kinderen, aan wie deze bijeenkomst van jullie is opgedragen, weten deze dingen. Ze hebben de zuiverheid van hart die hen in staat stelt om God te zien. Ik wens ieder van jullie en iedereen die door dit evenement verenigd zal worden en het project dat het ondersteunt zal helpen om kinderen in de ogen te kijken en van hen te leren, het allerbeste. De moed vinden om mannen en vrouwen van ontmoeting te verwelkomen en te zijn en de kracht om te geloven en te vragen om een wapenstilstand, een tijd om te stoppen met het najagen van haat. Onze menselijkheid staat op het spel. Laat dit spel, dat over vrede spreekt, een punt in zijn voordeel maken. Aldus de woorden van paus Leo XIV. En wat een verrassing toch wel, een verwijzing naar ons eigen land, naar Ypres in België. En de reden waarom dat de Heilige Vader hiernaar verwijst, u kent dat verhaal ongetwijfeld. Dat is op kerstmis 1914... waren er twee kampen natuurlijk. Je had enerzijds de Duitsers, aan de andere kant de geallieerden die vechten tegen de Duitsers, probeerden om terrein te winnen. Ja, u moet zich voorstellen, het is de Eerste Wereldoorlog, dat we zeggen loopgravenoorlog in Ypres. Een ieder die het gebied al heeft bezocht en daar op die kerkhoven heeft rondgelopen en een beetje de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog al daar heeft verkend, die kan zich daar iets bij voorstellen. Je zit eigenlijk niet ver van elkaar. Een paar meter soms. In loopgraven ingegraven, wachtend op een moment om elkaar te doden. Dat is de realiteit van die loopgravenoorlog. En wat is er gebeurd? Op kerstnacht, kerstdag, is er een idee gekomen om te verbroederen. Dus het ene kamp aan onze zijde is uit de loopgraven geklommen, u moet het zich voorstellen, met het risico dat de belofte van de ander om hetzelfde te doen en niet te beginnen schieten, ja, is een groot risico. Ze zijn uit die loopgraven geklommen, ook de Duitsers hebben dat gedaan en ze hebben daar op het slagveld kerstmis gevierd. Een verbroedering die te midden van haat, te midden van verdeeldheid, te midden van kampen tegenover elkaar, op de meest extreme vorm, even kon vergeten worden. En wanneer? Op het feest van de geboorte van Christus. Een mooie verwijzing van paus Leo in zijn boodschap aan de mensen die dus die sportkamp hebben georganiseerd, een sportwedstrijd met de bedoeling om geld in te zamelen voor kinderen die getroffen zijn door oorlog, in vluchtelingenproblematiek zitten en dergelijke meer. een mooie boodschap om deze aflevering van Radio Vaticaan mee te beëindigen. Een volgende keer gaan we uiteraard u opnieuw proberen op de hoogte te houden van het gebeuren in Castel Gandolfo en dat tot aan het einde van de vakantieperiode van Paus Leo XIV. Laten we zeker niet vergeten om voor hem te bidden. U hebt nog de Vaticaanse hymne van mij te goed, zoals dat de traditie is om Radio Vaticaan op die wijze te beëindigen. Dan rest mij enkel om u te danken voor het luisteren. En hopelijk stemt u een volgende keer af op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse Castel Gandolfo en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.